Goedemorgen, gemeente. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn vanmorgen. Ik wil beginnen eigenlijk met een soort afkondiging. En de meeste van jullie zullen dat wel gehoord hebben, maar het kan zijn dat iemand het gemist heeft. En dat is dat onze zuster Ingrid afgelopen dinsdag is overleden. En de familie heeft een kaart gemaakt en aanstaande dinsdagmorgen om 11 uur is de dankdienst voor haar leven hier vanuit deze gemeente. Dus iedereen ook van harte welkom bij deze dankdienst. De kaart staat dadelijk op het tafeltje en ik zal deze daar zo meteen ook nog even bij zetten. Dus de familie heeft niet zo heel veel kaarten gestuurd, omdat ze ook niet wisten waar ze moesten beginnen en waar ze moesten eindigen. Want Ingrid had een heel groot netwerk. En we verwachten ook dat er, ja, we hebben geen idee hoeveel mensen er zullen zijn dinsdag. We zullen het zien. Voor na afloop, de begrafenis is in Utrecht. En de mensen die dan hier achterblijven, daarvoor brengen ze nog een aantal Limburgse vlaaien mee, de familie. Dus dat wordt dinsdag. Nog iets wat daarmee te maken heeft. We kregen nog een telefoontje van de dierenarts. En de dierenarts gaf aan dat er voor een aantal van haar poezen, ze had er vier, geliefde viervoeters, dat er voor een aantal eigenlijk nog een permanent huis gezocht wordt. Ze hebben allemaal een goede plek nu. Ik zie al één vinger, Romin. Maar goed, het is goed omdat, ik geloof dat Grietje dat contact heeft met de dierenarts, als ik het goed heb. Dus dat is nog even een detail wat we wilden noemen. En dat is natuurlijk ook iets, dat wisten we allemaal wel, denk ik, waar ze zich ook zorgen over maakten. Dus het is ook goed om van, te zorgen dat het allemaal goed komt. Vorige week was ik een paar dagen op reis. Zoals jullie wel gemerkt hebben, ik was er vorige week zondag niet. Ik was bij een bijeenkomst in Cyprus van... waar allerlei mensen bij elkaar komen om na te denken over de vervolgde christenen in het Midden-Oosten en het Noord-Afrika. En de verhalen die je dan hoort, dat zijn aangrijpende verhalen. En wat deze keer mij ook erg opviel, er is een groep mensen die is daar eigenlijk iedere dag mee bezig. Een groep van 10, 12 mensen, iedere dag zijn ze bezig om die verhalen te horen en de foto's die ze zien. De verhalen van vervolging, van mensen die gemarteld worden. En dat is ook voor hun, zeg, best wel heel moeilijk. Soms worden ze daar ook wel teleurgesteld van. En ze kunnen ook wel eens wat sceptisch worden daarover. Of koud of liefdeloos. En daar moeten ze zich ook tegen wapenen. En een ander onderdeel is dat ze ook moeten onderzoeken of die verhalen kloppen. Want door de jaren heen hebben ze ook geleerd dat niet alle verhalen waar zijn. Dus dat ze ook op een goede manier moeten onderzoeken wat klopt en wat klopt niet. Dus ze moeten een soort gezond wantrouwen hebben tegen al de dingen die ze lezen en die ze horen. En dan aan de andere kant zien ze weer het sterke geloof van mensen. Mensen die onder vervolging gebukt gaan. Ze geven niet op en ze zijn eigenlijk bereid om hun leven te geven voor hun geloof. In de meeste gevallen is het ook vrij eenvoudig om een einde te maken aan die vervolging en aan die moeite. En dat is door gewoon Jezus te verloochenen. En dat brengt ons eigenlijk vanmorgen ook bij een vraag. Zijn we bereid om ons leven te geven voor ons geloof? Hoe gaan we om met wantrouwen en vertrouwen? We hebben veel gezongen over vertrouwen vanmorgen. Maar in de wereld zien we ook veel wantrouwen. En is er misschien ook wel wat wantrouwen, vervolging hier in Nederland? Is er hier misschien ook wel een strijd gaande? Verdeeldheid, conflicten tussen christenen onderling. Wantrouwen in de kerk, maar ook wantrouwen in de samenleving. Een Koreaanse zendeling die werd door andere christenen in Saudi-Arabië verraden. Hij was daar als zendeling en er waren een aantal andere Koreaanse christenen die hebben hem toen verraden naar de overheid. En dat was omdat ze bang waren dat hij door zijn werk daar van evangelisatie en zending de kerk in gevaar zou brengen. En hij is toen naar Engeland gegaan en ik heb hem toen opgezocht in Engeland. En hij zei tegen mij van, ik zou liever vervolgd worden door de overheid van Saudi-Arabië dan in mijn rug gestoken te worden door mijn broeders en zusters. En dat zei hij met tranen in zijn ogen. En dan moet je weten dat Koreaanse mannen, die laten niet zo makkelijk hun emoties zien. En ik denk dat die boodschap vanmorgen die ik echt op mijn hart heb, ook een les bevat die eigenlijk heel eenvoudig is. Maar als we hem echt toepassen, dus als we gaan van wantrouwen naar vertrouwen, dat het dan in ons leven, in onze gemeente, in ons land echt een revolutie teweeg kan brengen. Want hoe zou de wereld eruit zien als mensen elkaar zouden vertrouwen en ook zouden kunnen vertrouwen? En als het een wereld zou zijn waar wantrouwen geen plaats heeft. Dus de boodschap is, hoe gaan we om met elkaar en hoe wapenen we ons ook tegen vervolging en tegen dat soort problemen. Vorige week heeft Frank hier gesproken, ik heb dat even teruggeluisterd, hoewel ik onderweg was. En dat ging over vergeving en elkaar vergeven. En dat was denk ik een hele belangrijke en goede boodschap. Want vergeving, dat is heel erg nodig, maar niet erg makkelijk. En ik heb daar wel eens eerder ook over gesproken. En eigenlijk is het zo, als je niet vergeeft, dan laat je de ander toe om een greep op jouw leven te houden. Bitterheid. Bitterheid een plaats geven door iemand niet te vergeven. Dat is eigenlijk vergif innemen en hopen dat de ander er ziek van wordt. Ik vond dat wel een mooie definitie die ik toen eens las. We vergeven niet omdat wat de ander gedaan heeft er niet toe doet, maar omdat de anders leven als slaaf van een andermans zonde. En wat we willen is juist leven in vrijheid. Vrijheid in onze relatie met elkaar en onze relatie met God. En dat is op alle gebieden van ons leven. In gemeente, in familie, in werk, in je omgeving. Vandaag ga ik verder met een stukje uit de bergrede. En dat stukje dat sluit daar eigenlijk op aan. De bergrede, dat is hoofdstuk 5 tot 7 van Matteüs, 3 hoofdstukken. En een van de meest beroemde stukjes eigenlijk uit de Bijbel. En het is uitgesproken door Jezus. Waarschijnlijk vanaf een berg, daarom heet het de bergrede. En naar de mensenmassa. Dus er zaten heel veel mensen te luisteren. Echt een grote groep mensen. En hij spreekt eigenlijk woorden die toch wel lastig zijn om in de praktijk te brengen soms. En het is een van de dingen die ik echt op mijn hart gehad heb de afgelopen periode is ook juist eenheid. En dat we juist zien dat er geen wantrouwen is. En dat er wel vertrouwen is. Want wantrouwen en verdeelsheid, dat kan best wel diepe wonden achterlaten. En daarom wil ik ook kort nog een psalm lezen. Dan moet ik eerst aanzetten. Psalm 133. Een bekende psalm. Maar goed om daar weer eens even bij stil te staan, soms. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders en zusters bijeen te wonen. Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard van Aaron, en neervalt op de hals van zijn gewaad, als de dauw van de Hermon die neervalt op de berg Sion. Daar geeft de Heer zijn zegen, leven voor altijd. Dus daar waar eenheid is, daar geeft God zijn zegen. En die onderlinge eenheid is belangrijk. Want alleen dan kunnen we echt Gods zegen ervaren. Dan kunnen we alleen echt Gods Heilige Geest ervaren in ons midden. Alleen dan kunnen we werkelijk zien dat God aan het werk is. Ik zei al even de bergreden, Matthäus 5 tot 7. En we willen daar ook een paar versen van lezen, zometeen. En dat heb ik al eerder gezegd, toen ik hierover sprak. Eigenlijk als Jezus tegen de mensenmassa spreekt, dan zitten daar ook allerlei mensen tussen die nogal kritisch op hem zijn. Of eigenlijk allerlei stromingen en allerlei bewegingen. En je hebt daar allereerst de fariseeën. En die proberen te leven volgens alle regeltjes. Maar dat zit nogal aan de buitenkant. En je hebt wat ze noemen de zeloten. Dat zijn de fanatiekelingen. En Jezus is eigenlijk zoek naar, niet naar ons fanatisme, maar naar ons hart. Naar onze overgave aan hem. En dan heb je de essenen. Dat zijn eigenlijk een beetje de geestelijke. Die trekken zich terug achter de muren van een klooster of van een andere plek of van een huis. En die zijn soms meer bezig met de hemel dan met de aarde. En dan heb je de Sadduceeën. Die proberen alles in balans te houden. De toekomst, het verleden. En ze zoeken eigenlijk de gulden middenweg. Maar ze zijn dan wel wat halfslachtig. Nou, dat is even heel kort door de bocht. Deze vier groepen. En eigenlijk, als we eerlijk zijn, als we in de spiegel kijken, dan denk ik dat we allemaal ons wel een beetje per ongeluk kunnen vinden in een van deze groepen. Misschien zijn we wel een beetje wettisch. Misschien zijn we wel een beetje de fanatiekeling. Misschien zijn we wel een beetje de persoon die zich altijd een beetje terugtrekt. Die meer nadenkt over het einde dan over het hier en nu. En misschien zijn we wel een Sadduceer die probeert iedereen maar tevreden te houden. Matthäus 7, vers 1. Begin van dit gedeelte. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt, zegt Jezus. We mogen niet oordelen over anderen. Ik denk dat het eigenlijk een van de grootste zonden is die mensen begaan. Dat ze altijd maar oordelen over een ander. En ik denk dat de meeste van ons, inclusief mijzelf, daar ook schuldig aan is. En het is ook niks nieuws. Als we dat stukje lezen wat ik eronder gezet heb uit Lucas 18, een bekend stukje. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de andere een tollenaar. En de fariseer stond daar rechtop en bad bij zichzelf. God, ik dank u dat ik niet ben als andere mensen die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn. En dat ik ook niet ben als die tollenaar. Want ik vast 2 maal per week. En draag een tiende van al mijn inkomsten af. De tollenaar echter bleef op een afstandje staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich berouwvol op de borst en zei, God, wees mij genadig. Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. Maar die ander, die fariseer, niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd. En wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. En dat zijn best wel een beetje revolutionaire woorden eigenlijk, die woorden van Jezus. Zijn misschien wat lastig als we vastzitten in allerlei patronen en allerlei gedachten. En dan eindelijk daar ook nog even op terugkomen. Ik wil niet zeggen dat we mensen niet terecht mogen wijzen. Maar waar het om gaat is dat we mensen niet af mogen wijzen. Dat we niet hypocriet zijn. Want God die houdt van de zondaar, maar hij haat de zonde. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. En dat slaat een beetje terug op gewoon de oud-testamentische gedachte van een oog om een oog en een tand om een tand. En eigenlijk heeft Jezus dat ook al in het vorige vers gezegd. Ik leg de lat wel een beetje hoog. Helemaal niet veroordelen. Oordeel niet. Dan lezen we op een andere plek in Galaten 6. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u door de geest geleid wordt, u die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten. Zo brengt u de wet van Christus tot vervulling. Dus zo breng je dat, die wet ook van een oog aan een oog, oog voor een oog en een tand voor een tand, tot vervulling. Dus het is belangrijk dat dat terechtwijzend, dat dat op de juiste manier gebeurt. Niet met een arrogante houding, maar door de geest van God geleid en zachtmoedig. Vers 3 tot 5. Waarom kijk je, dat is een heel bekend vers, waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij die splinter uit je oog verwijderen, zolang je zelf nog een balk in je eigen oog hebt? Vers 3 en 4 zijn natuurlijk ook een beetje geschreven met een soort overdrijving, zo van hij is zo sterk als een beer of hij is zo slap als een vaatdoek. Het is echt een overdrijving van die splinter en die balk. Maar het is om aan te tonen van, ja, we kijken dan naar de kleine dingetjes bij anderen en we zien de grote dingen die we zouden kunnen zien als we ze in de spiegel kijken, die zien we niet. En we zien dat eigenlijk op allerlei manieren. En een van de manieren waarop we dat zien, of een van de plaatsen, is ook als we met elkaar omgaan met mensen van een verschillende achtergrond, verschillende culturen ook, verschillende gewoonten, dan is het heel makkelijk om, ja, de splinter in de ogen van de ander te zien. En een van de eigenschappen van bepaalde culturen is dat eer en schande heel belangrijk zijn. Dus het voorkomen van schande op de familie of op de gemeente of op wat voor manier dan ook, het voorkomen van die schande is dan misschien nog wel belangrijker dan het vertellen van de waarheid. En dat is een hele lastige natuurlijk, want als je komt vanuit een cultuur waar, ja, de waarheid is belangrijker dan eer, dan zie je al dat dat een beetje lastig kan worden. En voor anderen is het angst en macht de beste manier om invloed uit te oefenen, is macht of schuld en onschuld. Maar we komen van zoveel verschillende achtergronden. We hebben zoveel verschillende stukjes bagage meegekregen in ons leven, in onze opvoeding, in de plaats waar we geboren zijn, de plaats waar we opgegroeid zijn, de gemeente waar we opgegroeid zijn. Dat het heel makkelijk is om allerlei splinters in allerlei ogen te zien. En de balken in onze eigen ogen niet te zien. Splinters komen in allerlei maten en soorten. En ook vooral balken komen in allerlei maten en soorten. Huichelaar. Ik ga alleen te ver lopen. Die staat nog op de vorige slide. Het laatste vers, vers 5 daar. Huichelaar. Verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Nou, in het Grieks staat daar, ik gebruik dat niet zo vaak, omdat ik dat een Grieks woord noem, want dat klinkt wel interessant, maar het woord wat daar in het Grieks staat, dat kennen jullie. Hypocriet staat daar eigenlijk. Hypocriet. En dat betekent eigenlijk, heeft ook een betekenis van toneelspeler, of schijnheilige. Iemand met een masker op. Het is eigenlijk zo dat pas als we niet meer vervuld zijn met een kritische geest en met eigen gerechtigheid, die ons blind maakt voor onze eigen fouten, en als we wel uit de genade en de vergeving van God leven, dat we onze zwakheden leren kennen. En pas dan kunnen we ook langzamerhand gaan zien wat voor balk we in ons oog hebben. En dan pas kunnen we scherp gaan zien wat misschien uiteindelijk het splintertje in de oog van onze broeder of zuster is. Een filosoof die zei, de enige manier om niet hypocriet te zijn, is om er helemaal geen principes op na te houden. Daar moeten we wel even over nadenken. De enige manier om niet hypocriet te zijn, is om er helemaal geen principes op na te houden. Want ja, zonder principes, dan kun je ook niet allerlei balken of allerlei splinters in mensen hun ogen zien. En dat zien we ook een beetje in de wereld. We zien dat gebeuren. Maar gelukkig hebben we wel zelf ook een maatstaaf waar we ons aan kunnen meten. Wat Jezus zegt is dat je eerst die vooroordelen weg moet doen en pas dan dat we helder kunnen zien. En om dat helder te kunnen zien, hebben we Gods geest nodig. Het laatste vers uit dit gedeelte, uit dit stukje, het eerste stukje, vers 1 tot 6, dat is Matteüs 7, vers 6. Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen. Die zouden ze met hun poten vertrappen en zich dan omkeren en jullie verscheuren. Nou, dit is weer zo'n vers waar je allerlei kanten mee op kan en waar ook allerlei uitleggingen over zijn. Maar het meest voor de hand liggende is toch dat het eigenlijk een afsluiting is van het stukje wat daarvoor staat, over het niet oordelen. Jezus zegt hier dat als we dan eenmaal onze eigen tekortkomingen zien, en zoals vers 5 ook zegt, scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen, dat we dan ook dat onderscheid krijgen, dat onderscheid tussen dat wat heilig en rein is en dat wat onheilig en onrein is. Dus datgene wat we niet voor de zwijnen, dus het heilige en de parels. En het heilige en de parels, dat staat eigenlijk voor datgene wat goed is. En de parels, dat staat ook eigenlijk voor wijsheid. Dat is vaak een woord dat gebruikt wordt voor wijsheid in de Bijbel. Maar het betekent ook dat we terughoudend moeten zijn om dit eigenlijk te doen bij mensen die God nog niet kennen. Dus we moeten ook niet doordraven met al onze waarheden. We moeten juist ook Gods geest aan het werk laten. En Johannes 3 zegt dat ook wel weer mooi, een aantal versen uit Johannes 3. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht. Want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. We kunnen het heilige en het goede aan anderen vertellen. We kunnen parels van wijsheid aan anderen doorgeven. Maar dat kan alleen als ze daarvoor openstaan. En daar zit eigenlijk een heel belangrijk principe ook achter. En dat is transparantie en verantwoording afleggen. Accountability, zeggen ze tegenwoordig ook in het Nederlands. Je niet verschuilen achter een titel of achter een positie, maar leven in het licht. En we zien vaak dat gevallen christelijke leiders dat vaak schuwen, die schuwen het licht. Ze opereren vaak vanuit een soort machtspositie. Maar ze moeten openstaan om verantwoording af te kunnen leggen. Maar wie oprecht handelt, die zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Het eerste stukje wat we nu gelezen hebben, vers 1 tot 6, dat gaat eigenlijk over wantrouwen. En hoe ga je om met wantrouwen? Het volgende stukje, de volgende paar versen, dat gaat eigenlijk over vertrouwen. En dan lees ik vers 7 en 8. Vraag en je zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Daar kun je vanop aan. Dat kun je vertrouwen. Als je heilig advies en parels van wijsheid wil, vraag God er dan om. En hij zal het geven. En dat is ook eigenlijk het gevolg van die vorige stap, van die in de spiegel kijken. Eens even kijken, zit er geen balk in mijn oog? Het is ook alweer zo'n vers dat je, als je het apart, dus niet echt in de context leest, dat het voor allerlei misverstanden kan zorgen. Er staat hier niet, vraag om voorspoed en dat zal je worden gegeven. Nee, er staat vraag. Eigenlijk staat er vraag om heiligheid en wijsheid. En dat zal je gegeven worden. En dat is ook een bewuste stap. Vragen, zoeken, kloppen. En dat vragen en zoeken en kloppen, dat staat eigenlijk in het Oude Testament, in de Tora, altijd in de context van God en zijn gerechtigheid. Want ieder die vraagt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. En het mooie is eigenlijk dat daar die eerste twee werkwoorden, die staan in de tegenwoordige tijd. Zoeken. En kloppen. En dat vinden, dat staat in de, en dat openen eigenlijk in de toekomstige tijd. Het ontvangen en het vinden staat in de tegenwoordige tijd. En het openen in de toekomstige tijd. En dat geeft God. Vanwege zijn relatie met ons. En Jezus vergelijkt hier die relatie met een ouder-kind relatie eigenlijk. Is er iemand onder jullie? Vers 9. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om vis vraagt? Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen geven, schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan niet het goede geven aan wie hem daarom vragen? En zoals ik al zei, die goede gaven, dat zijn niet rijkdom of bezittingen. Dat is iets heel kostbaars. En daarom is het altijd weer zo belangrijk om dat ook even in de context te lezen of in een parallelversie van in Lucas 11, vers 13. Want daar staat nog iets achter. Als jullie dus slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen. Daar gaat het om. Dat is het goede waar Jezus over spreekt. En dat stukje vers 1 tot 6 en 7 tot 11, dat hoort eigenlijk een beetje bij elkaar. Het eerste gedeelte gaat om wantrouwen, oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. En het tweede gedeelte gaat over vertrouwen. Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Eigenlijk het wantrouwen wat er is bij mensen en het vertrouwen wat we kunnen hebben op God. En dan komt hier eigenlijk de klap op de vuurpijl. Het vers wat hier achteraan staat. En dat wordt wel genoemd de gouden regel. Een van de, eigenlijk het meest populaire stukje uit de Bijbel, wat aangehaald wordt door allerlei boeken over de ethiek. Behandel anderen dus zoals je zelf behandeld zou willen worden. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. In de volksmond, en ook vaak in boeken, wordt dat dan weer net eventjes ietsje omgedraaid. En de meesten zullen dat gezegde wel kennen. Wat jij niet wil dat jou geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat komt eigenlijk uit een apocrief boek, uit Tobit. Maar het zegt toch eigenlijk net eventjes iets anders. Want in die Bijbelse formulering ligt het initiatief bij ons. Je doet dat vanuit jouw naaste liefde, vanuit jouw verlangen om in het licht te wandelen. Jezus wil dat we onze naaste lief hebben. Afgezien, niet kijkend naar wat de naaste naar ons doet. In die wereldse formulering is het eigenlijk precies andersom. Het gaat om het eigen belang. Als die ander dat voor me doet, ja, dan zal ik het ook doen. En Jezus eindigt eigenlijk zoals hij het eerste gedeelte begon. Dat is het hart van de wet en de profeten. Deze gouden regel, die wordt ook wel gezien als de uitleg van het gebod van je moet je naaste lief hebben als jezelf. En Paulus haalt dat dan weer aan in Galaten 5 vers 14. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Dat is eigenlijk het woord wat ik op mijn hart heb vanmorgen. En ik denk dat we als gemeente, als kerk in deze wereld, als maatschappij, dat we veel kunnen winnen als we dat vertrouwen laten zien. Ik denk dat we allemaal weten hoe in deze in allerlei dingen ook gebeuren in het land waar een gebrek aan vertrouwen allerlei problemen veroorzaakt. Waar eigenlijk mensen beschadigd worden doordat ze gewantrouwd worden. Maar ik denk ook dat dat iets is waar we wel heel persoonlijk ook naar moeten kijken. Zoals ik in het begin al zei, we komen denk ik allemaal wel uit. We hebben wel wat streken allemaal. Sommigen hebben wel de fariseestreek, of de essene, of de fanatiekeling, of degene die zich terugtrekt, of degene die alles maar goed vindt. En ik denk dat het goed is om ook eens goed in de spiegel te kijken of dat we ook nog splintertjes zien. Of balken vooral. Want de splintertjes, die zitten in het oog van de ander, maar de balken in onze eigen ogen. Dat we daar eens goed naar gaan kijken. En dat we niet een huichelaar, een hypocriet zijn. Ik heb daarom ik heb eens drie versen opgeschreven met een vraag eronder. En ik wil dat vers laten zien. En dan wil ik gewoon eens even een minuutje nemen om na te denken over die vraag voor uzelf. En de eerste is huichelaar. Verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. En de vraag is dan eigenlijk, wat houdt je meer bezig? Waar denk je meer aan? De fouten die anderen maken of aan je eigen fouten? Waar lig je meer wakker van? Van, die persoon die heeft mij iets aangedaan. Of kijk je eerst eens in de spiegel en denk je van, eens even kijken of dat ik nog balkjes in mijn ogen heb. Nou, laten we daar eens even gewoon in alle rust over nadenken. Vers 8. Want ieder die vraagt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en voor wie klopt, zal worden opengedaan. De vraag is dan, zoek je God vooral vanwege je eigen behoeften, of zoek je echt Gods wil? Zoals ik net gelezen heb, het gaat niet om allerlei wereldse dingen, of allerlei voorspoed, of allerlei bezittingen, waar het hier over gaat, maar het gaat hier om Gods geest. Die we mogen zoeken. Zoek je God vooral vanwege wat je zelf wil, of zoek je Gods wil voor jou, maar ook voor anderen. Vers 12. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Neem je, als er een conflict, als je een conflict hebt met iemand, de eerste stap richting verzoening, ongeacht wat de ander doet, of wacht je juist op die ander om de eerste stap te zetten? Ik denk dat dit een van de redenen is waarom conflicten altijd zomaar wat doorsudderen. Omdat we wachten op die ander. Aan het eind van de bergrede, daar staat nog een vers, vers 28, staat niet op de slide, maar Matthäus 7, vers 28, toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals een schriftgeleerde. Dus niet zoals de mensen die allerlei wetjes wilde maken. Niet als de mensen die hun eigen uitleg gaven. Niet zoals de mensen die vooral scherp zicht hadden op de balken in de ogen van anderen. Laten we bidden.